Oké, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Ronde 6. Mijn naam is Daniel en ik ga vandaag UFC 293 voorbeschouwen. Dat zeg ik met een zucht, want het is alweer een tijdje geleden dat ik de laatste aflevering van Ronde 6 opgenomen heb. En dan ben ik weer terug. Verwacht je toch binnen te kunnen komen met een knaller en dan hebben we UFC 293 voor ons staan. Wat ik dan ga doen, is ik ga een pilsje erbij drinken om het wat interessanter te maken, want cheers. Want, ja jongens, ik ga geen touwtje omheen binden. Het evenement heeft twee leuke headliners en de rest zal niet heel veel mensen... Er zullen verder geen namen opstaan die heel veel mensen heel bekend voorkomen, dus alvast een disclaimer. Maar goed, ik ga uiteraard de gevechten bespreken die wel interessant zijn voor het merendeel van de mensen. De diehards zullen alle gevechten misschien wel interessant vinden, maar ik doe deze podcast voor iedereen. Dus, oké, maar voor ik ga beginnen nog even één vraag. Abonneer even op dit kanaal. Ik ben te vinden op Apple, ik ben te vinden op Spotify. En eigenlijk overal waar podcasts te vinden zijn tegenwoordig. Dus doe dat even. Dank je wel daarvoor. En dan ga ik nu lekker beginnen. Let's go. Oké, dan gaan we beginnen met UFC 293 in Australië. Daar gaat dit evenement plaatsvinden. En op als headliner van dit evenement hebben we Israel Adesanya versus Sean Strickland voor het middelgewicht kampioenschap. En dit gevecht is geboekt op korte termijn. En ik zei net al, jongens, ik kijk echt niet heel erg uit naar UFC 293. En ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn buiten de mensen in Australië en Nieuw-Zeeland misschien, die de pay-per-view prijs gaan betalen voor dit evenement. En de pay-per-view prijs volgens mij in Noord-Amerika is 85 fucking euro. €85 voor dit evenement. Nou, waarom ben ik zo kritisch op dit evenement? Want Israel Adesanya, een van de grootste supersterren in de UFC, staat bovenaan het evenement. Dat moet toch wat betekenen? Ja, dat betekent ook wat. Dat betekent dat wij met heel veel plezier naar het laatste gevecht van de avond gaan kijken. Maar dat betekent wel dat we eerst door al die andere gevechten heen moeten ploegen met gemiddelde interesse totdat we eindelijk bij dat gevecht terechtkomen. Israel Adesanya versus Sean Strickland voor het middelgewicht kampioenschap. Nou, begrijp me niet verkeerd. Er zitten leuke gevechten op het evenement. Er staan vechters op dit evenement die zeker een mooi gevecht kunnen creëren. Maar uiteindelijk, als we kijken naar pay-per-view evenementen, de evenementen die ik voorbeschouw voor het grote publiek, dan verwachten we toch wel wat van de evenementen. We verwachten dat grote namen op deze evenementen staan. En niet alleen als headliner, maar ook als co-headliner. En ook lager op het evenement. En misschien wel als de headliner van de prelims. En dat zien we hier gewoon niet. En het punt is, als we kijken naar de laatste vier gevechten, dan neem ik dit gevecht even mee. Dus we hebben UFC 290, 91, 92 en 93. UFC 290, knaller. Prachtig evenement. UFC 291. Prachtig evenement. UFC 292. Leuk evenement. Had een groot gevecht als titelgevecht. En een paar gevechten nog op de kaart. Op het evenement die nog wat interessant interesse opwekt bij mensen. En dan hebben we UFC 293. En die heeft enkel twee headliners. Of ja, een headliner en een co-headliner. Die interesse opwekken. Maar de rest, het zijn allemaal gevechten die niet per se interesse opwekken bij veel mensen. Dus we zien een langzaam, wat ik hiermee wil zeggen is, we zien langzaam de kwaliteit van de evenementen naar beneden gaan. En dat is jammer. En dat is echt heel jammer, want ze waren zo fucking lekker bezig. En hier gaan ze weer. Maar goed, we gaan het hier toch even over hebben, want de gevechten, de headliners, zoals ik al zei, dat zijn wel de mooie gevechten. En dat zijn de gevechten die ik hier ga voorbeschouwen. Ik ga het dus enkel bij die twee gevechten houden. Ik ga het niet bij andere gevechten houden. Ik ga het niet over andere gevechten hebben, bedoel ik. Want ik denk dat mijn biertje dan op is en dat ik dan moet refillen daarvoor. Dat ga ik niet doen. Oké. Okay. Adesanya versus Strickland. Gevecht geboekt op korte termijn. 8 augustus werd dit gevecht pas aangekondigd. Het is vandaag 5 september. Dat betekent minder dan een maand geleden is dit gevecht aangekondigd. En daarvoor was er al best wel wat sprake over. Werd er al best wel wat gesproken in de media over UFC 293 in Australië. Waarom? Omdat Volkanovski recentelijk nog gevochten heeft, UFC 290. Omdat Whittaker recentelijk nog gevochten heeft, UFC 290. Omdat Hooker recentelijk nog gevochten heeft op UFC 290. Dus eigenlijk de grootste Australische talenten, de grootste namen uit Australië, hebben allemaal gevochten op UFC 290. En nu hebben we hier UFC 293. En die gasten kunnen allemaal niet vechten. Whittaker verloor inmiddels knock-out. Hooker had een behoorlijk heftig gevecht met Jalen Turner. En dan heb je Volkanovski. Volkanovski heeft net een kind gehad. Dus die konden allemaal niet vechten op UFC 293. Maar waarom de fuck hebben we dan dit evenement in Nieuw-Zeeland? Maar goed, geen probleem. Dan zul je vast goede namen fixen. Oké, nou dat bleek een hele lange tijd. Kwamen er maar geen namen. En op een gegeven moment hadden ze het zelfs over Pereira versus Jiří Prochazka op UFC 293. En mensen dachten echt, wat? Waarom zouden die twee een evenement in Nieuw-Zeeland headlinen, notabene? Toch geen van beide uit Nieuw-Zeeland of Australië komt, sorry. Ik bedoel, het leek alsof de UFC dit evenement heeft gepland met in het achterhoofd denkend dat Trickus du Plessis, de tegenstander van Rob Whittaker in UFC 290, die Robert Whittaker overigens heeft uitgeschakeld in dat gevecht. Ze dachten waarschijnlijk dat Trickus du Plessis op dat moment al klaar zou zijn. Trickus du Plessis heeft een blessure, kon niet klaar zijn, was dus ook nog niet klaar voor een titelgevecht met Israel Adesanya. Oké, tegenvalletje. Maar wat hadden ze dan voor plannen voor die anderen? Waarom hebben ze eigenlijk Whittaker versus Trickus du Plessis niet op dit evenement gezet? Dat is een vraag die we hier kunnen stellen. Maar goed. Jack Della Maddalena vecht 17 september met Kevin Holland. Dat is over 2 weken en die zien we hier ook niet op het evenement. Nou, moet ik wel de UFC toegeven. Ze hadden Manuel Kaap versus Kai Kara Frans ingepland op dit evenement ook. Kai Kara Frans heeft een blessure en viel dus uit in het gevecht tegen Manuel Kaap. En Manuel Kaap zien we nu tegenover een andere tegenstander. Nou, pech. Dat is pech voor de UFC. Maar het leek alsof ze geen plannen hadden voor dit gevecht, voor dit evenement. En dat dit gevecht 8 augustus is aangekondigd, betekent dat zowel Adesanya als Strickland beide op korte termijn een kamp in elkaar hebben moeten zetten. En beide op korte termijn met elkaar gaan knokken voor de middelgewicht kampioenschap. Overigens is Jared Cannonier de backup voor dat gevecht. Oké, nu ga ik het hebben over mogelijk het meest interessante, de verhaallijn van dit gevecht. Nou, Adesanya kennen we allemaal wel. De flamboyante middelgewicht kampioen met veelal ups, een aantal downs, hè, in het gevecht tegen Jan Blachowicz voor de lichtzwaargewicht titel of in het titelgevecht tegen Alex Pereira, middelgewicht zijn voormalig aartsvijand, om het zo maar even te noemen. En we zien Adesanya veelal successen boeken buiten die twee gevechten om. Hè, een gerenommeerd middelgewicht kampioen. Een geliefd middelgewichtkampioen. Recentelijk grote partnerships met grote bedrijven in de wereld getekend. Waaronder Prime van Logan Paul. Je kan zeggen wat je wil over Adesanya, maar die gast heeft skills. Die gast heeft vaardigheden. En die gast is een regerend kampioen. Super dominant. En wie staat er tegenover hem? Op korte termijn. Sean Strickland. De man in jeans en witte t-shirts. Maar dat is niet het enige wat Sean Strickland karakteriseert. Nee, die gast heeft eigenlijk best wel een interessant karakter. Ik heb recentelijk, ter voorbereiding van dit gevecht, heb ik het interview tussen Sean Strickland en Joe Rogan geluisterd, tot ik niet meer verder kon luisteren. En er kwamen wat interessante quotes naar voren. Die zijn karakter een klein beetje omschrijven, naar mijn mening. Ik ga ze even quoten hier. Dus dit is vertaling van Engels naar Nederlands. Hè? De eerste quote is: mijn broer zei tegen mij dat hij zelfmoord wilde plegen. En ik zei: waar wacht je op? Doe het. Ik zou ook echt niet weten hoe je uit deze puinhoop gaat komen. Dat zei Sean Strickland volgens mij op iets van 14-jarige leeftijd tegen zijn broer. De tweede quote is, Sean Strickland was dus in huis. Ik weet niet om wat voor reden ook, was hij onder het bed van zijn, of was hij op de kamer van zijn ouders. En hij luisterde op een gegeven moment hoe de ouders binnenkwamen. Hij kroop onder het bed van zijn ouders en lag daar te luisteren naar hoe zijn ouders seks hadden, terwijl hij onder het bed lag tussen de luizen en terwijl er een condoom naast hem lag. Dit is ook weer een quote van zijn interview. Oké, what the fuck? Ik was hierna aan het luisteren en het punt is met deze gast. Deze gast heeft ofwel een fucking gestoorde jeugd gehad met een sociopathische neigingen, of hij lult alles bij elkaar. Maar als hij alles bij elkaar lult, wat hij bijvoorbeeld in dat interview met Joe Rogan zegt, dan maakt het hem dat niet ook gewoon een sociopaat? Een gast die gewoon geen... Ja, wat is een sociopaat? Ik bedoel, iemand die totaal geen sociale bewustwording heeft. Totaal niet weet wat mensen oncomfortabel maakt. Totaal niet weet wat je wel en niet kan zeggen in de samenleving. Gebaseerd op interviews die we van hem hebben gezien. Persconferenties die we van hem hebben gezien. Instagram reacties, weet ik veel wat allemaal. Alles lijkt daarop te wijzen. Maar dit is het interessante. Sean Strickland is nou eenmaal iemand die... Als ik naar hem luister, dan heb ik zo het idee dat hij lacht om hetgene wat hij, om alles wat hij zegt. Dat hij alles wat hij zegt, dat hij dat grappig vindt of vermakelijk of amusant. Terwijl het allemaal hele rare dingen zijn die hij zegt. Dus klopt het wel wat hij zegt? Want hij heeft wel eens vaker in interviews gezegd dat 90% van de dingen die je zegt gewoon complete onzin is. Dus speelt hij niet gewoon een typetje? En degene die dan meteen in mijn hoofd opduikt is Colby Covington. Speelt Sean Strickland niet het Colby Covington spelletje en probeert hij op die manier ogen naar zijn gevechten te trekken? Want... Dit is opvallend. Sean Strickland heeft goede gevechten gehad, begrijp me niet verkeerd, maar weet met zijn vechtstijl alleen het publiek niet altijd mee te krijgen. Hetzelfde geldt voor Covington. Covington had geen fans voor zijn vechtstijl. Het was niet vermakelijk. Tot voor het gevecht in Brazilië, volgens mij met... Bind me hier niet vast, Demian Maia, gok ik. En dat gevecht... Wist hij dat de UFC van plan was hem te schrappen uit de ranglijsten en te ontslaan uit de UFC? En toen pakte Covington de microfoon vast en zei hij hatelijke dingen over de Brazilianen, weet ik veel wat. En het hele publiek keert tegen hem en er was een kom in het nieuws en dit en dat. En op, plots was hij niet meer geschrapt. Waarom niet? Omdat Colby Covington zo'n grote bek had en ineens gigantisch gehaat werd door iedereen. En vanaf dat moment werd Colby Covington de persoon die hij nu is. En dat heeft hem, als ik heel eerlijk moet zijn, op de meest doorzichtige manier, heeft hem dat een karakter gegeven wat legit pay-per-view headliner waardig is, blijkbaar. Ik bedoel, we hebben hem gezien tegenover Masvidal. Op een pay-per-view main event, zonder dat er een kampioenschap bij betrokken was. Dus het werkt. Het werkt. En Sean Strickland hier vandaag de dag staat op het grootste podium. Mede doordat hij zo'n grote bek heeft. Mede door de dingen die hij zegt. Mede door de media-aandacht die hij genereert. Door elke rare, gestoorde opmerking. En die twee quotes die ik net noemde. Dat is een fractie van wat er in dat interview werd gezegd. Dat is een fractie van wat er in alle interviews werd gezegd. Het is echt het ene na het andere. Ik bedoel, Sean Strickland is een typetje. Sean Strickland is een typetje. En ik geloof echt wel dat hij een zware jeugd heeft gehad. Ik geloof echt wel dat hij opgegroeid is met twee nogal, ja, ouders die het niet helemaal capabel waren om een kind op een fatsoenlijke manier op te voeden. En dat is wat het is. Laten we heel eerlijk wezen. Daar kan Sean Strickland als persoon niks aan doen. Daar kunnen, nou, die ouders kunnen er wel wat aan doen. Maar waar ik heen wil is dat, ik geloof dat er een kern van waarheid in zit, maar ik ben bang dat hij dingen aandikt omdat hij denkt, dat verkoopt. Dat is wat mensen willen horen. Dat brengt me in de nieuwsberichten. En dat springt je zo naar voren. En ik denk dat daarom, als we het hebben over dit gevecht, ik denk dat heel veel mensen het hebben over Sean Strickland, over de persconferentie die eraan komt. Wat gaan we zien van Sean Strickland en Israel Adesanya in die persconferentie? Want we hebben die twee al eerder tegenover elkaar gezien in de persconferentie. En als ik heel eerlijk moet zijn, tussen die twee, de interacties, Sean Strickland won ze allemaal. En niet op een fatsoenlijke manier. Nee, maar heel eerlijk, soms de regels breken zorgt nou eenmaal voor een overwinning. Ik bedoel, als je in een gevecht gaat en de ander denkt dat je bij volgens de regels speelt en jij begint te bijten, dan kan het zomaar zijn dat je wint. En Sean Strickland is zo iemand. Niet in het gevecht zelf, maar in persconferenties, whatever. Door de regels te breken, doordat er bij hem geen enkele regel aanwezig is. Hij is niet afhankelijk van sponsors of wat dan ook, denk ik in ieder geval. Ik zou niet weten welke sponsor met hem in zee wil gaan, met deze wildcard. Dat betekent dat hij alles kan zeggen wat hij wil. Want de UFC, een organisatie die weinig interesse heeft in wat voor controversiële dingen de vechters in de organisatie zeggen, omdat het allemaal onafhankelijke mensen zijn met contracten. Of ja, onafhankelijke contracten zijn ZZP'ers, om het zo maar even te zeggen. Het zijn allemaal ZZP'ers, dus ze kunnen zeggen wat ze willen, want ze zijn toch indirect geassocieerd met de UFC. Dus Sean Strickland en Israel Adesanya, het gaat heel interessant worden om te zien wat er in die persconferentie gebeurt. Want als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat dat Sean Strickland's grootste wapen is. Oké, maar dan ga ik heel even eerst. Gaan we naar de cijfers kijken, zoals altijd. Oké. Israel Adesanya, een langere vechter, heeft langer bereik. Oké, hebben we dat gevestigd. We hebben het overduidelijke hebben we eventjes naar buiten gebracht. Kunnen we het nu hebben over de cijfers? Oké. Sean Strickland, over het algemeen landt hij meer stoten per minuut. 5,86 en dat is veel, boven gemiddeld. Israel Adesanya, 3,94. Dan kijken we naar het aantal stoten geabsorbeerd. Sean Strickland, 4,28. Dat is ook iets wat we bij Justin Gaethje zien. Dat is ook iets wat we bij Max Holloway zien. We zien vechters met hogere outputs incasseren ook vaak meer stoten. Waarom? Omdat ze binnen het bereik van de tegenstander moeten vechten om die stoten te landen. Iemand als Sean O'Malley is een uitzondering. Iemand die meer stoten landt en niet zozeer meer stoten absorbeert. Sean Strickland landt dus meer stoten, gemiddeld per minuut, maar absorbeert dus ook meer. Oké. Als we het hebben over worstelen, dan zie je wat cijfertjes. Ik denk dat die persoonlijk niet zo heel veel zeggen. Want Sean Strickland worstelt, is over het algemeen geen grondspecialist. Laten we het zo zeggen. Dus ik vermoed dat als hij wil winnen, dat hij naar de grond moet gaan. Maar gaat hij dat doen? Dat is de vraag. Israël zijn als laatste 5 gevechten. Een overwinning van Pereira. Een verlies van tegen Pereira. Een overwinning op Cannonier. Een overwinning op Robert Whittaker. Een overwinning op Vettori. Adesanya vecht met de top van de divisie en verslaat ze eigenlijk allemaal. Sean Strickland win over Magomedov, zijn meest recente gevecht, Magomedov. Goeie vechter, overigens een voormalig tegenstander van Donovan, de president van LFL. En daar heb ik het in het interview met Donovan toen ook nog over gehad. Luister er gerust nog een keer naar terug als je daar wat meer over wil weten. Maar goed, Abus Magomedov, daar heeft Sean Strickland van gewonnen. Ook van Imavov. Verloren van Cannonier. Verloren van Pereira. En gewonnen van Hermansen. Oké. Die twee verliezen, die ga ik eventjes highlighten hier. Verloren van Cannonier. Verloren van Pereira. Het zijn twee vechters waar Israel Adesanya in zijn laatste 2 overwinningen van gewonnen heeft. Nou, MMA algebra werkt niet altijd zo. Maar in dit geval is het wel opvallend. Als we kijken naar de algehele ranglijst in de UFC, die haal ik er ook altijd even bij. Omdat het interessant is om te zien wat die vechters hebben qua onderscheidingen binnen de UFC. Nummer 7, die Israel Adesanya, nummer 7, aantal gewonnen titelgevechten. Staat op nummer 5 in de langste gemiddelde vechttijd. En staat op nummer 13 in de meeste knockdowns geland. Dus dat is opvallend. Adesanya vecht over het algemeen langer, wat meestal een reflectie is van puntgevechten ofwel beslissingen van de jury. Maar hij heeft ook de meeste knockdowns geland. Dus dat betekent dat zijn vechtstijl langer gaat, maar dat hij zijn tegenstanders wel schade weet toe te brengen. Sean Strickland, nummer 9, meeste stoten geland. Dus dit gaat een offensief gevecht worden. Want Israel Adesanya, en we gaan gelijk door naar de vechtsanalyse. Israel Adesanya is iemand die supersterk is met tegenaanvallen. Supersterk. Hij wacht vaak tot zijn tegenstander een beweging naar voren voordoet. En dan springt hij erin en komt hij met een tegenaanval. Dat is hoe Adesanya veelal zijn tegenstanders uitschakelt. En mooie voorbeelden zijn Robert Whittaker in het eerste gevecht. Ik bedoel, je ziet Robert Whittaker naar voren marcheren en je ziet Adesanya de stoot ontwijken en terugkomen met, volgens mij was het een rechterhoek. En hij schakelt Robert Whittaker uit, terwijl hij ja, echt met zijn gezicht vol in een stoot van Adesanya landt. Of rent. Nog even een slokje. Dus dat is Adesanya. Adesanya, fantastisch met tegenaanvallen, fantastisch overigens met schijnbewegingen. Wisselt regelmatig van houdingen. Daar waar Sean Strickland met rechts naar voren staat. Adesanya, je bent maar aan het gokken. Je bent maar aan het gokken welke hand eraan komt. Over het algemeen. Adesanya heeft gewoon een hele, hele solide basis op het gebied van kickboksen. En heeft dat perfect weten te transformeren naar een vechtstijl die heel goed werkt in mixed martial arts. Sean Strickland. Wat is Sean Strickland's vechtstijl? Ik heb een paar van zijn recente gevechten gekeken. En als ik heel eerlijk moet zijn, want je probeert dan natuurlijk te kijken naar zijn vechtstijl en hoe dat matcht met Adesanya. En Adesanya heeft, laat ik zo zeggen, Sean Strickland heeft een vechtstijl die gewoon niet goed paard met hoog niveau kickboxers. Kijk alleen al naar het gevecht tussen Sean Strickland en Alex Pereira. En je ziet Pereira, Sean Strickland marcheert naar voren en precies binnen het bereik van Pereira is hij aan het vechten. En ja, Sean Strickland wil in het bereik van zijn tegenstander vechten. Dat is waar hij schade toe brengt. Want hij weet, zijn bereik is veelal kleiner dan van zijn tegenstanders. Maar Pereira, Adesanya, beide langer bereik. Dus dat is super tricky voor iemand als Sean Strickland die binnen bereik wil vechten. Want de tegenstander heeft een langer bereik en zal hem dus eerder raken dan dat hij zijn tegenstanders raakt. Sean Strickland staat heel statisch. Dus het is ook niet zo dat hij explosiviteit uit zijn knieën haalt of uit zijn benen haalt. Sean Strickland heeft over het algemeen dus een hele rechte houding. Boksen. Hij heeft probeert een soort Floyd Mayweather bescherming voor zijn lichaam te houden. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, werkt dat tot nu toe gemengd in mixed martial arts. Weet over het algemeen zijn tegenstanders te overweldigen op het moment dat hij wint. Kijk maar naar Abus Magomedov. Die kwam heel sterk naar buiten. Op een gegeven moment, hij vertraagde in de tweede ronde en Sean Strickland overweldigde hem met stoten. En een paar hele mooie combinaties zaten er overigens tussen. Dus op het moment dat hij zwakte ruikt bij zijn tegenstanders, dan gaat hij er ook gebruik van maken. Maar Adesanya is een vechter op topniveau. Vecht al regelmatig 5 rondes. Vecht met de gevaarlijkste stoters in de wereld. Joao Romero, Jared Cannonier, Alex Pereira. Dit zijn gasten waar je gewoon geen risico kan nemen. En Adesanya wint zonder al te veel risico te nemen. En zijn dat altijd hele fantastische, sensationele gevechten? Nee. Maar hij wint altijd. Of vrijwel altijd. Dus wat heeft Sean Strickland te bieden in dit gevecht? Is hij, als we kijken naar Adesanya's laatste 2 keer dat hij heeft, of de enige 2 keer dat hij heeft verloren in mixed martial arts, Alex Pereira en Jan Blachowicz, beide grote gasten. Beide hele gasten met hoog vechters-IQ. Beide gasten die zwaarder zijn. Beide gasten die een langer bereik hebben. Beide gasten die lang zijn. Minstens zo lang als Adesanya. Sean Strickland heeft niks daarvan. Hij pakt lang niet de kracht aan die 2 gasten. Dus ik weet gewoon niet wat Sean Strickland hier voor een plan heeft. Het enige plan wat ik me kan indenken dat hij kan hebben, is Adesanya naar de grond te halen. Dat is het enige plan. Dit eiwitje maakt dit zoveel beter om te doen. Oké, slotgedachte en voorspelling. Ik voorspel dat Israel Adesanya wint. Ofwel middels een beslissing, ofwel middels een knockout in ronde 3. Dat is mijn officiële voorspelling. Waarom? Omdat Adesanya niet de kracht pakt, in bezit heeft die Pereira heeft. En Pereira schakelde Sean Strickland volgens mij in de eerste of in de tweede ronde uit. Maar Adesanya heeft veel meer vaardigheden dan Sean Strickland. En hij zou dit moeten winnen. Maar dat is het punt. Dat is het fucking punt. Op het moment dat een vechter iets zou moeten doen, zou het zomaar eens kunnen dat er iets gebeurt. Een sneetje boven het oog of een eye poke of een weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Oh, wacht eventjes. Een vinger in het oog. Laat ik het zo zeggen. Laat ik het in het Nederlands houden. En dat soort dingen kunnen natuurlijk dit gevecht compleet van de rails aftrekken. Maar laten we ervan uitgaan dat dat niet gebeurt in dit gevecht. Dan zou Adesanya 9 van de 10 keer dit gevecht moeten winnen. Oké, één na laatste gevecht van de avond. Tuivasa versus Volkov. En ik ga het ook kort houden, want ik heb het vorige gevecht heel lang voorbeschouwd. Maar en ik heb hier ook niet zo heel veel over te zeggen, als ik heel eerlijk moet zijn. Tai Tuivasa, geliefd Australisch vechter. Deze gast moet op dit evenement staan. Dus ik ben ook heel blij dat hij er is. Ik hoop ook niet dat er iets gebeurt met deze co-headliner. Oké. Tuivasa. De gast is hit en miss. Ik bedoel, als we kijken naar zijn carrière. Wint 9 keer op een rij. Vervolgens verliest hij van Junior Dos Anjos, Blagoni Ivanov, Sergei Spivak. Dan wint hij 5 keer op een rij. 5 keer op een rij wint hij middels knockout. 3 performances of the night. Vervolgens vecht hij met Cyril Gane. Krijgt een knockout. Wordt knockout geslagen door Cyril Gane. In een gevecht wat overigens, ik vond het redelijk competitief. Tuivasa had absoluut mooie momenten in dat gevecht met Cyril Gane. Maar Cyril Gane wint. En vervolgens vecht hij met Sergei Pavlovich. De tweede Sergei. Die hem uitschakelt in dit keer de eerste ronde. Dus, oké. Laten we even kijken naar de namen die hij verslagen heeft. Stefan Struve, Harry Hunsucker, Craig Hardy, Augusto Sakai, Derek Lewis.
Oké. Okay.
Goeie namen. Grote namen. En vervolgens verliest hij van Sirokan en Sergei Pavlovich. Beide de top van de divisie. Top 5, top 2. Noem wat je wilt. Dat zijn de gasten die bovenaan het lijstje staan in de zwaargewichtdivisie. Dus is het een schande dat Tuivasa daarvan verloren heeft? Nee, zeker niet. Maar de vraag is, gaat hij blijven verliezen van de top in de divisie? Want in dat geval, ja, wat is dan zijn plan hier? Alexander Volkov. De man heeft een soortgelijk cv. Is de man wint er een aantal en vervolgens verliest hij er een paar. Wint er weer een aantal, verliest er weer een paar. En hij krijgt gewoon niet, hij houdt niet die consistentie. Maar goed, ook weer hier. De namen van wie die, de laatste twee keer van wie die verloren heeft. Tom Aspinall, Cyril Gane. Nou, als we Aspinall, Gane en Pavlovich moeten rangschikken, dan zitten zij op 1, 2 en 3. Dat zijn de drie kroonstukken van de divisie. Dus ook hier geen schande om van te verliezen. Maar wat hebben we hier dan? Waar kijken we nu dan naar? Tai Tuivasa versus Alexander Volkov. Beide gasten die blijven verliezen van de top 3. Dus dit gevecht heeft geen consequenties voor de top 3 van de zwaargewichtdivisie. Dat is nou eenmaal zo. Beide gasten gaan vechten hier om te laten zien wie van de twee kan een stap vooruit zetten. Wie van de twee kan het nogmaals proberen die top 3 binnen te komen. Wie van de twee, ja, wie van de twee krijgt nog een laatste adem. Want wat als ze weer, wat als beide weer verliezen hier? Tuivasa heeft dan 3 keer verloren achter elkaar. Nou, dan is de carrière nog niet voorbij. Maar dat is een probleem aan het worden. Alexander Volkov. Die gast blijft maar 2 keer winnen, 1 keer verliezen, 1 keer winnen, 1 keer verliezen, 2 keer winnen. Als hij hier verliest, verliest hij weer. En dat betekent dat hij gewoon die consistentie nooit echt te pak gaat krijgen. Misschien zegt de UFC op een gegeven moment zelf van, jongen, ik heb niet het idee dat het hier gaat lukken. Al betwijfel ik dat. Maar en dan wordt het misschien een gatekeeper. Een poortwachter. Dus dit gevecht heeft niet heel veel consequenties voor de top van de gewichten. En dat bedoel ik met dit evenement. Ik bedoel, dan zien we hier ook weer iets. Dat ik denk van, ja, het is een goed gevecht. Maar het is een fight night. Headliner. Dat is wat het is. En niet per se een co-headliner van een pay-per-view. Maar goed, ik ben de hele tijd al dit evenement aan de schandpaal aan het nagelen. Laten we gewoon kijken even naar de cijfers. Want dat is natuurlijk interessant. Tai Tuivasa vecht over het algemeen 6 minuten 41 seconden. Heel kort. Volkov is meer puntvechter, 12 minuten 54. Dat is een groot verschil tussen de twee. Daarnaast de hoogte. Tuivasa 1,89. Alexander Volkov 2 meter 4. Holy shit. Dat is een lange gast. Hij is ook de enige die tegenover Stefan Struve stond. En niet er veel kleiner uitzag. Dan bereik Tuivasa 75 inch, Volkov 80. Dus Volkov kan zomaar Tuivasa het hele gevecht op afstand houden. 5 rondes lang, of nou ja, 3 rondes in dit geval. 3 rondes lang Tuivasa op afstand houden met een rechte stoot. En ja, stoten naar het lichaam overigens, of trappen naar het lichaam. Daar is Volkov ook wel een liefhebber van. Die vechtstijl van die twee gasten. Zwaargewichten, over het algemeen niet bepaald lichtvoetig, niet bepaald dynamisch, niet bepaald een hoge output. Maar als ze een stoot landen, dan slaat die in als een kanonslag. Dat zijn zwaargewichten. Dus het is altijd wel een vermakelijk gevecht om te kijken. En deze omschrijving is relevant voor 90% van de zwaargewichten, behalve Volkov. Volkov leunt meer op punten scoren. Volkov leunt meer op de afstand bewaken. Die leunt meer op kickboksen. En zijn tegenstander langzaam breken. Daar waar Tuivasa maar één keer hoeft te raken en het is klaar. Het is klaar. En we hebben dat gevecht tussen Volkov en Derek Lewis ook gezien. Het kan nog in de laatste minuut kan het nog gebeuren. Dus het is alsnog een heel gevaarlijk gevecht voor Volkov. Tuivasa. gaat hij hier terugkomen? Fantastisch. Daar ga ik het natuurlijk allemaal over hebben in de nabeschouwing. Ik ga nog even niet praten over hun toekomst. Ik ga dit gevecht voorspellen. En ik persoonlijk voorspel hier dat... Ik ga er gewoon voor. Tuivasa in Australië. Het publiek is voor hem. Het publiek gaat hem aanmoedigen. Dus Tuivasa gaat tot de laatste seconde gaat die jagen op die knockout. En we weten, die gast heeft al meer dan 3 rondes gevochten. Dus Tuivasa's kracht vertaalt zich hopelijk ook naar de late rondes. Ik zal eens heel even kijken. Cyril Gaan schakelde hem uit in de 3e ronde op 4 minuten 23. Dus Tuivasa heeft dat gevecht bijna 3 volle rondes volgehouden. Dus dat betekent dat hij door kan. Ik denk persoonlijk dat Tuivasa gaat winnen middels knockout. En ik weet niet in welke ronde dat gaat gebeuren. Dat ga ik niet proberen te voorspellen. Maar dat is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Verder, er zijn, en geloof het of niet, want ik heb dit evenement niet perfect geïntroduceerd in de zin dat ik er heel enthousiast over ben. En dat is zeker. Ik ga ook niet liegen. Ik ben hier gewoon niet enthousiast over. Oké? Okay? Ik heb net 3-4 weken keihard voor tentamens voor de universiteit hier in Gent gezeten. Ik wil even ontspannen met een fantastisch evenement. Een fantastisch UFC-evenement. En dit is wat ik krijg. En misschien, hè, en ik zei het al eerder, we zijn verwend met UFC 92. We zijn verwend met UFC 291. Maar pay-per-view, dit is zwak. Maar goed, kijk die laatste 2 gevechten. Stuur gerust een mailtje naar mij. Laat me weten wat je voorspelling is. Want uiteindelijk wil ik hier een interactieve podcast van maken. Ik heb daar nu nog cijfers niet voor. Maar wie weet komt het. Oké. Okay. Check het evenement. Kom daarna terug naar de nabeschouwing. Daar gaan we het erover hebben. Geniet ervan. Ik hoop dat dit evenement al onze verwachtingen gaat overstijgen. Knockouts. Fight of the nights. Submissies. Verrassingen. Controversie. Dat het alles heeft. En dat we hier in UFC 293 gaan nabeschouwen met z'n allen. En dat we gaan hebben over wat een fucking geweldig evenement het was. Dat hoop ik. Dus tot dan. Abonneer je eventjes. Ik ben te vinden op Apple, Spotify en eigenlijk overal waar podcasts te vinden zijn. En dan zie ik jullie bij UFC 293 nabeschouwing komende maandag. Tot dan.